een politicus die structureel wil bezuinigen. Ja, in dit politieke klimaat, wat alsmaar meer polariserend wordt, die wordt na 2 jaar of 1 jaar weggestemd. Bij elke crisis gaat de schuldenlast enorm omhoog, vooral bij overheden, om vervolgens nooit meer terug te komen op het voorgaande niveau. Nou, China heeft dat ook gezegd, hè? We willen eigenlijk af van die enorme afhankelijkheid van de dollar. Ik verwacht ook dat de totale waarde die goud vertegenwoordigd gaat groeien, omdat ik verwacht dat we met z'n allen weer iets willen hebben waar waarde onder zit. Ik heb een gloednieuw beleggingsfonds opgericht. Dat is live sinds begin dit jaar. En dat heb ik ook mijn naam meegegeven. Het Blokland Smart Multi-Asset Fonds. De combinatie van die kwaliteitsaandelen, fysiek goud en bitcoin, bestaat gewoon niet.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag zit ik met Jeroen Blokland. Jeroen, hi. Welkom.
Ja.
Oud Robeco-man, maar alweer 2,5 jaar weg daar.
Ja, klopt.
Toen een paar jaar True Insights gedaan, je eigen onderzoeksplatform, nieuwsbrief, waar mensen terecht konden voor informatie over beleggen, over de markten. Maar nu ga je wat nieuws doen. Je hebt eigenlijk een groot nieuws, de primeur in deze show.
Ja, zeker. Ja. Ja, je hebt zeker de primeur. Dus ik ga weer beleggen. Dus ik word weer fondsmanager. En ik heb een gloednieuw beleggingsfonds opgericht. Dat is live sinds begin dit jaar. En dat heb ik ook mijn naam meegegeven. Het Blokland Smart Multi-Asset Fonds.
Gaaf. En het is al live?
Ja.
En mensen kunnen dus gaan meedoen met het fonds. Ze kunnen gaan inleggen.
Samen met mij, want ik zit er al in.
Ja. Ja, heel gaaf. We gaan in dit gesprek dan natuurlijk kijken hoe ziet het fonds eruit, waarin investeer je en waarom investeer je in die assets. Uiteraard zou het leuk zijn als mensen mee investeren, maar ook voor mensen die niet kunnen investeren, want je hebt natuurlijk wel aardig wat nodig om mee te doen volgens mij. Dit is 2,5 ton of?
Ja, 2,5 ton als uitgangspunt en dat kan eventueel worden verlaagd naar een ton, maar dat is echt het minimum en dat moet van de AFM en niet van mij, maar dat zo werkt het helaas in Nederland.
Nee, maar ik denk dat de lessen die je dan gaat delen in deze uitzending ook interessant kunnen zijn voor mensen die misschien dat aspireren op het terrein om mee te doen, maar kunnen kijken of zij op dezelfde manier kunnen gaan beleggen zoals jij dat voor het fonds gaat doen.
Ja.
Nou, moedige stap, volledig in het diep, put your money where your mouth is.
Ja, klopt.
Hoe werd er thuis gereageerd door vrouw lief?
Nou ja, goed, ik ben natuurlijk 2,5 jaar weg bij Robeco. Hè? En een bedrijf opzetten is sowieso kost veel tijd, moeite, stress komt er ook bij kijken. Een fonds opzetten is dat in het kwadraat. Hè? Dus echt een hele structuur opzetten. En natuurlijk heb ik hulp, maar dat is wel echt een onderneming. En ik moet ook zeggen, we zijn op vakantie geweest naar Spanje. Maar een aantal dagen zijn toch wel naar het fonds gegaan. Maar goed, daar moet je doorheen. De regelgeving in Nederland is nou eenmaal best wel extreem, kan ik je vertellen. Ik kan er echt alles over vertellen. Maar goed, het is live. En vanaf nu wordt het allemaal iets makkelijker. Maar ja, het is een hele onderneming. Maar ja, het is een soort kindje. Ik ben er heel blij mee.
Ja, je hebt door een hoop hoepels moeten springen om het voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ik weet inderdaad hoeveel zweet erin is gaan zitten bij jou. Super gaaf dat hij nu live is. Bij Robeco was je natuurlijk ook altijd de multi-asset man.
Ja.
Je hebt afgelopen jaar heel veel gezegd en geschreven over goud, over bitcoin, over aandelen.
Ja.
Vertel me, wat zit er in dat fonds?
Ja, nou, je noemt het al. Hè? Dus voor mensen die mijn werk wel eens hebben gezien. Ik schrijf verhalen over de meeste grote beleggingscategorieën. En dit is eigenlijk een soort enorme, gecomprimeerde versie van dat beleggingsraamwerk. En dat betekent dus dat er uiteindelijk 3 schaarse beleggingen zijn overgebleven. En dat zijn uit de traditionele wereld kwaliteitsaandelen. Daar kunnen we het zo nog even over hebben. Dat zijn aandelen van kwaliteitsbedrijven. Fysiek goud, hè, dus echt in een kluis. Bitcoin als derde schaarse poot. En dat heeft een beetje mee te maken wat ik al veel schrijf over zorgen, over schulden. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Het kernwoord is echt schaarste. En zowel in de traditionele wereld als in de alternatieve wereld, om ook echt een brug te zijn dat ook in beide werelden, ik zie ze ook niet eens echt zo, hè, maar dat er mooie beleggingen zijn die je in 1 structuur kunt stoppen.
Ja, en heb je gemerkt dat er heel veel vraag was naar deze mix van assets?
Sowieso heb ik heel veel vragen gekregen over allerlei beleggingscategorieën. Maar wat je wel ziet, ik heb heel veel op internet gezeten. De combinatie van die kwaliteitsaandelen, fysiek goud en bitcoin, bestaat gewoon niet. Terwijl heel veel mensen wel die behoefte hebben. Die willen niet helemaal aan het einde van het crypto spectrum zitten. Of alleen maar traditioneel in die 60-40 portefeuille, 60% normale aandelen en 40% staatsobligaties. Er is heel veel daartussenin. En dat is wat ik nu kan aanbieden. En daar is zeker vraag naar.
Ja. En waarom geen vastgoed, ook schaars?
Omdat heel veel mensen al vastgoed hebben. Hè? Dus dan krijg je meteen de vraag, iemand heeft een huis in Nederland. Sommige mensen hebben nog een tweede huis. Hoe verhoudt het zich dan tot het totaal? Dus die factor heb ik er, dat is ook schaars inderdaad, maar die heb ik er bewust buiten gelaten. Dit gaat echt over financiële assets, die eigenlijk iedereen moet aankopen. En waarbij het niet afhankelijk is of je nou dat nou al hebt of niet. Of dat je er veel van hebt of niet. Dus dat is denk ik wel belangrijk om mee te nemen.
Ja, en bij Robeco was je al aan het investeren natuurlijk. Was je pensioengeld en andere fondsen aan het beleggen in allerlei soorten assets. Daar kon je natuurlijk wat minder losgaan op crypto en op goud, kan ik me zo voorstellen.
Ja, je ziet dat traditionele beleggers, hè, daar heb je gewoon reputatierisico. Die hebben weinig zin om de eerste te zijn. En uiteindelijk is het waarschijnlijk de klantvraag die ze zal dwingen om daar wel iets mee te doen. En dan gaat het niet alleen over bitcoin, maar ook over goud. Grondstoffen is ook een voorbeeld. Hè. Weinig traditionele beleggers of vermogensbeheerders bieden nog grondstoffen aan. Nou, ik ga in dat gat zitten tussen die twee werelden, die voor mij dus niet echt twee werelden zijn. En ik bied dat dus wel aan. En dan heb ik gekozen voor bitcoin en goud. En daar gaan we denk ik zo nog even over hebben. Maar dat zijn mijn twee nieuwe smaken, als zo te zeggen.
Ja, laten we die drie beleggingscategorieën erbij pakken. En aan de hand van jouw macro-verwachtingen en ook aan de hand van wat er in de wereld gebeurt, kijken wat de logica is achter die assets en wat je ervan verwacht. We leven natuurlijk in hele bijzondere tijden. Vannacht nog werd een deel van Jemen gebombardeerd. Dus geopolitiek blijft elke dag spannend. Het lijkt iedere dag verder te escaleren. Dat is doorgaans natuurlijk goed voor goud.
Ja.
Anderzijds zien we ook dat de markt allerlei renteverlagingen incalculeert. Wat dan weer goed zou kunnen zijn voor aandelen.
Ja.
En volgens hebben we natuurlijk Bitcoin ETF's die goed zijn gekeurd. Wat dan weer goed kan zijn voor Bitcoin. Dus op zich genoeg ruimte denk ik voor jouw fondsen om goed te besteden. Voor mij heb je al een hele goede eerste maand gehad ook tot nu toe.
Halve maand. Als het zo elke maand blijft, dan word ik heel blij. Hè? Dus nu wordt het misschien wat meer gedragen door Bitcoin. Maar wat jij zegt, er is voldoende ruimte. Dit is natuurlijk een langer termijn verhaal. Hè, voor die drie verschillende beleggingscategorieën, laten we die inderdaad doornemen, is er gewoon een heel duidelijk verhaal waarom ik denk dat je die moet hebben.
Ja, nou, je hebt ook een aantal slides meegenomen. Misschien moeten we aan de hand van jouw slides, dat jij de regie neemt van hoe we door die assets lopen en jouw verwachtingen. Is dat handig?
Ja, is goed.
We hebben allebei onze laptop erbij.
Ja.
We gaan de plaatjes natuurlijk inmonteren in het scherm. Laten we beginnen met schuld. Wat een hele belangrijke onderpinning is van jouw fonds volgens mij. Je maakt je zorgen al heel lang over de schuldpositie wereldwijd.
Ja, dus en dat is de laatste jaren eigenlijk veel erger geworden. Hè? Dus in totale zin is natuurlijk hoeveel schulden hebben we met elkaar. Maar wat je ziet is, we hebben schuld nodig om economische groei te creëren. Hè? Want we vergrijzen met z'n allen. Maar dat komt ook bij, vooral in het Westen willen we eigenlijk liever 4 dagen werken in plaats van 5. En ook met meer productiviteitsgroei. Dus dat we met z'n allen veel meer kunnen produceren. Hou je dat niet zomaar in. Er is ook geen reden om aan te nemen op basis van historische data dat je zomaar een productiviteitsgolf kan bewerkstelligen. Ook niet door artificial intelligence. Nou, dat betekent dat we moeten lenen als we meer willen groeien. En wat eigenlijk sinds de Great Financial Crisis, maar ook sinds COVID het geval is, dat bij elke crisis gaat de schuldenlast enorm omhoog, vooral bij overheden, om vervolgens nooit meer terug te komen op het voorgaande niveau. Maar nu zie je ook nog dat in tijden dat het goed gaat, de Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 5% op jaarbasis gegroeid. En toch blijft het begrotingstekort enorm. Dus je ziet dat zelfs dat anticyclische begrotingsbeleid, wat ik heb geleerd op school. Hè. Je doet het rustig aan als het heel goed gaat met je uitgaven, zodat je wat meer kan uitgeven als het wat minder goed gaat. Helemaal losgelaten. En dat betekent dus ook in goede tijden dat die schulden oplopen. Nou, de schulden zijn in overvloed aanwezig. En dat is een van de drijvende factoren waarom ik zeg, dan ga ik dus zoeken naar beleggingen die veel minder uitbundig, die schaarser zijn. En dat is wel een heel belangrijk uitgangspunt wat achter het fonds zit.
Want als we over die hoge schuldquotas praten, je hebt een aantal schuldquotas erbij gepakt van de Verenigde Staten, van China en Italië. Wat ik vaak een beetje mis in die plaatjes is een compositie van die schulden. Want uiteindelijk is het ook vaak zo dat we die schuld aan onszelf hebben. En dat er zijn vaak bruto schuldposities die worden genoemd. Maar netto kan de situatie anders zijn. Want als bijvoorbeeld een centrale bank heel veel schuld opkoopt.
Ja.
Wat is uitgegeven door de overheid. Dan zou je het ook tegen elkaar weg kunnen strepen eventueel.
Ja.
Dus als je wat meer inzoomt op die schuld. Is die situatie dan erger in de VS of in Europa? Kun je er iets meer over zeggen?
Sowieso is uiteindelijk moet je inderdaad naar de bruto schuld kijken en de netto schuld. Maar wat je ziet, als je daar een plaatje voor mee zou nemen, dit zijn dan de bruto schulden, dan zie je eigenlijk dat dezelfde landen op één uitzondering naar voren komen die ook een netto een hele grote schuldenlast hebben.
Maar iemand heeft die schuld. Is het dan?
Dat blijft altijd zo.
Als het buitenland dan waarschijnlijk. Want dan heb je natuurlijk probleem als de schuld door het buitenland wordt aangehouden.
Wat ze in Japan bijvoorbeeld doen is, dan heb je lokale overheden en dan heb je de centrale overheid. En de centrale overheid die heeft schulden aan de lokale overheden. En dus zeggen ze, dat zou je weg kunnen strepen. Dat kan. Dat betekent overigens wel dat het verdienmodel, het groeimodel van die lokale overheden wel geraakt wordt. Hè? Dus wat jij zegt, ben ik het helemaal eens. Uiteindelijk moet je met elkaar de intentie hebben om het terug te betalen. Aan wie dan ook. Dus dat is één. Het is wel zo dat de verdelingen er een beetje toe doet. En om daarvan een voorbeeld te geven. China is de schuldenlast lager dan in de Verenigde Staten. Maar wat je daar ziet is dat het tempo waarin de overheidsschuld toeneemt. Daar maakt bijvoorbeeld een Moody's, de kredietbeoordelaar, maar ik ook, die maakt zich daar vooral zorgen over. Dus voor elk land is er een nuance. Dus Italië is het niveau van de overheidsschuld het probleem. In China is de snelheid het probleem. In Amerika zijn de begrotingskorten het probleem. Zo is er voor elk land wel iets te zeggen. Ja. Waar het mij om gaat is, netto of bruto, die schuldenlast blijft oplopen, ook als het goed gaat. En daar maak ik me zorgen over.
Ja, en grappig om te zien in jouw grafiek inderdaad dat China al bijna op het niveau van de Verenigde Staten zit als totale schuld, als percentage van het BBB. Ja, interessant. Oké, die schuldpositie, geeft jouw aanleiding om vertrouwen te hebben in de toekomst van schaarse assets. Want die schuldposities die zullen voorlopig niet naar beneden gaan.
Nee, dat zie ik niet gebeuren. Kijk, een politicus die structureel wil bezuinigen. Ja, in dit politieke klimaat, wat alsmaar meer polariserend wordt, die wordt na 2 jaar of 1 jaar weggestemd. Hè. Dus dat punt zijn we eigenlijk een beetje voorbij. Dat je de logische reactie op hoge schulden is bezuinigen of de belastingen verhogen. Nou, ik wens elke politicus, of het nou in Nederland is of de Verenigde Staten, veel succes. Ik denk dat het heel lastig is.
Ja, dus die mogelijkheid valt af. Een andere mogelijkheid zou zijn afschrijven. Ik heb het Wim Boonstra vaak gezeten. En die zegt, kijk nou gewoon naar de ECB bijvoorbeeld. Daar staat heel veel schuldpapier op. Die zou je kunnen afschrijven. Ja. En dan zouden alle lidstaten daarvan kunnen profiteren. Dan zou je zelfs naar een negatief eigen vermogen kunnen gaan bij de ECB. Ja. Maar dan nemen de schuldposities af van de verschillende lidstaten.
Ja. Ja.
Maar goed, er zijn allerlei orthodoxe maatregelen te nemen wellicht om op die manier met schuld om te gaan.
Nou, even voordat we verder gaan. In Europa of in de eurozone, waar nu al elke keer gesteggel is over de landen die minder concurrerend zijn, zoals Italië en die hoge schulden hebben versus de landen zoals Nederland en Duitsland die hele lage schulden hebben. Ik wens de politici ook heel veel succes hoe je die verdeelsleutel dan gaat doen. En ik kan me ook voorstellen dat Nederlandse pensioenfondsen, die heel groot zijn, ook nog wel wat te melden hebben op dat vlak. Hè? Dus het klinkt op papier leuk. Het in praktijk brengen is denk ik moeilijker.
Ja, ze zijn natuurlijk altijd verliezers zijn, hè, als je gaat ze afschrijven. En, en als de verliezers veel electorale macht hebben of veel lobbymacht, die zullen dan ervoor zorgen dat het spel niet zo gespeeld gaat worden. Een andere manier is inflatie natuurlijk om de schulden te laten. Je ziet aan jouw grafiek ook dat Italië en Verenigde Staten baat hebben gehad bij de inflatie, omdat je BBP dan harder groeit dan je schuld.
Ja, nominaal. Ja, want nominaal. Schuld is nominaal, ja.
Dus dat zou natuurlijk ook de komende jaren een oplossing tussen haakjes kunnen zijn. Uiteraard, het volk zal dan weer pijn krijgen en op de bres gaan.
Ja.
En de centrale bankiers manen om weer strenger te gaan zijn. Maar een stukje inflatie zou de politici in ieder geval niet slecht uitkomen de komende jaren.
Nee, er zijn eigenlijk twee oplossingen die maatschappelijk, waar je redelijk mee weg kan komen. De een is nog makkelijker, dat is lage rentes. Want iedereen vindt een lage rente fijn. En een politicus die kan roepen de rente is laag, die zal geen problemen kennen. Hè? Dus als wij minder op onze hypotheekrente moeten betalen. Dus structureel lage rentes, dat is één oplossing. Daarmee rek je de houdbaarheid van die schulden. Dat betekent wel dat centrale banken een enorme balans moeten hebben om mee te werken. Dat op het moment dat die rentes ook naar beneden moeten, dat ze dan ook genoeg vuurkracht hebben om dat te realiseren. Nou ja, dan krijg je dus weer discussies over de geldhoeveelheid en hoe zit dat dan allemaal? Uitholling van jouw euro. Maar ik denk dat dat een oplossing gaat zijn. En als we met z'n allen dan ook een soort van accepteren dat de inflatie niet 2, maar 3 is. Hè, want 2 is een arbitrair getal. Hè, maar stel dat we met z'n allen naar 3 gaan. Dan kun je weer zoveel jaar vooruit. Dat is denk ik een een oplossing die eerder verteerd gaat worden, goed verteerd gaat worden, dan dat je zegt, ik ga nu 5 jaar lang bezuinigen. Daar gaat het wat mij betreft heen. Dan heb je dus een combinatie van structureel lage rentes en misschien wel hogere, maar zeker bewegelijkere inflatie. Nou ja, en dan dringt zich dus de vraag op, wil je dan obligaties in je portefeuille hebben? Nou, ik dus niet.
Nee, maar als de centrale banken, die zijn natuurlijk nu hun balans aan het afbouwen. Hè? Quantitative tightening is gaande. Daar willen ze volgens mij nog mee doorgaan. Maar ook verwacht men de markt, maar ook de centrale bankiers, dat korte rentes worden afgebouwd de komende tijd. Dus zou je dan in een situatie terecht kunnen komen dat de korte termijn rente naar beneden gaat, maar dat centrale banken nog steeds afbouwen en geen QE doen, waardoor de lange termijn rente oploopt. Ze krijgen een hele steile rentecurve, klopt dat?
Nou ja, of die lange rente echt veel omhoog kan, dat weet ik niet. Maar dat die korte rentes omlaag gaan en waarschijnlijk zelfs de lange rentes naar beneden zullen trekken, dat is wat ik eerder verwacht. Hè? Dat gaat zeker gebeuren.
Maar in combinatie met de afbouw van de balans, dat is de lastig dan toch?
Ja, nou, in Amerika zijn al de eerste Fed-members die hebben gezegd, misschien moeten we dat tempo al gaan vertragen richting het tweede helft van het jaar. En dat heeft er alles mee te maken dat die balansen moeten enorm groot blijven. Wil je genoeg vuurkracht hebben, genoeg sterk zijn om die rentes te sturen? Laat ik het dan even lossen, even welke kant op? Naar beneden, denk ik. Maar ja. Dus als je ook nu kijkt waar de centrale bankbalansen zijn, die zijn nergens in de buurt van voor de Great Financial Crisis. Als je kijkt naar Japan, nou, daar is er helemaal niks vanaf, maar echt ook gewoon helemaal niks. Dus ik denk dat bij de volgende recessie zowel de korte rentes weer heel hard worden verlaagd, QE wordt onmiddellijk uitgezet en dan eindig je dit met centrale bankbalansen die nooit ook
net als QT wordt uitgezet, bedoel je dan?
Maar QT wordt uitgezet, sorry. En dan eindig je dus met centrale bankbalansen die weer veel hoger zijn geweest dan in de vorige crisis en in de vorige crisis. En dan begint het spel weer van tevoren en dan dringt zich dus weer die vraag op over de houdbaarheid van die schulden, maar ook, is dit nou allemaal wel goed voor mijn euro of voor mijn dollar?
Ja, dat is kicking the can down the road.
Dat is het precies.
Ja. Alleen het is wel goed mogelijk dat de komende tijd, zeg de komende 2 jaar, als centrale banken die rentes naar beneden drukken, dat het dan juist wel interessant kan zijn om in obligaties te zitten.
Ja, als je een korte termijnvisie hebt, dan denk ik zeker dat er nog een soort finale feestje wordt gevierd. Dat sluit ik zeker niet uit. Wat ik daarbij wil aangeven is 2 dingen. Hier gaat het alleen om waar jij op zit is rendement. Maar omdat die centrale banken steeds meer moeite moeten doen om die schuld in het gareel te houden, hè, omdat die overheden maar niet een enige discipline tonen, denk ik ook dat de rente volatieler wordt. Ja. Dat betekent, staatsobligaties van huis uit zijn de veilige haven in veel portefeuilles. Maar als ze nou minder veilig zijn of meer bewegen dan we met z'n allen denken. De tweede is, we hebben sinds de jaren 80 geleerd dat als aandelen omhoog gaan, dan gaan obligaties omlaag en omgekeerd. Maar als je een hele lange historie bekijkt, dan zie je dat die correlatie gemiddeld genomen positief was. En dat betekent dus dat aandelen en obligaties dezelfde kant op bewegen.
Lijkt ook logisch, want als de rentes naar beneden gaan en je gaat dan de toekomstige kaststromen berekenen, is het zowel goed voor obligaties als voor bedrijven en aandelen.
Dus stel nu dat je een positief rendement haalt, tijdelijk, op obligaties. Reële rente hebben we het nog maar niet even over. Maar vervolgens is de volatiliteit, de bewegelijkheid is hoger van obligaties. En de correlatie, dus de samenhang met aandelen, is positief. Dan heb je dus 2 van de 3 elementen om een obligatie op te nemen of een asset class op te nemen in je portefeuille, die valt eigenlijk weg. Nou ja, ik denk daar dus nog bij dat structureel rentes laag zijn, dus voor de langere termijn. En dan heb je dus eigenlijk niet zo'n mooie combinatie van assets meer die we eigenlijk altijd hebben omarmd, omdat die rente alsmaar is gedaald sinds de jaren 80. En daar stap ik dus vanaf.
Ja, en er is nog een ander element natuurlijk bijgekomen de afgelopen tijd, is dat die obligaties werden altijd gezien als veilige havens. Maar we hebben gezien in februari 2022 dat westerse landen die obligaties ook heel makkelijk kunnen bevriezen en kunnen confisceren, wat natuurlijk in het geval van Rusland gebeurd is. Dus er gaat misschien straks een institutionele vraag weg bij die veilige havens, omdat ze niet zo veilig blijken te zijn. Dus wellicht dat Chinese partijen, Midden-Oosten partijen, besluiten in de toekomst nog minder te gaan investeren in dat soort assets, omdat ze nou eenmaal de neutraliteiten van ter discussie stellen, gezien wat er gebeurd is. Dat is misschien een extra vraaguitval dan voor de obligatie als veilige haven asset categorie.
Ja, nou, China heeft dat ook gezegd. Hè? Daar hebben een aantal vooraanstaande politici diverse speeches gehouden, waarin ze eigenlijk, nou, direct zeggen, soms direct en soms een beetje omlijst met wat andere woorden. We willen eigenlijk af van die enorme afhankelijkheid van de dollar. En dat is een heel algemeen begrip. Nou, meestal wordt een dollar asset of een reserve aangehouden in Amerikaanse staatsobligaties. En China is daar heel duidelijk in. En als je ook kijkt wat China doet op het gebied van goud, hè, ze kopen massaal goud in, dan zie je dat die beweging zich ook versterkt. Ik denk dat die versterking komt door wat er met Rusland is gebeurd. Maar daarvoor zag je dit ook al aankomen. Hè. Die hele afhankelijkheid van schulden in een land waar de schulden alsmaar oplopen en daar komen natuurlijk nog geopolitieke spanningen bij. Ja. Maar die hele diversificatie van reserves, die gaat volgens mij in een stroomversnelling. En ik denk dat retailbeleggers, wij als beleggers, hetzelfde zouden moeten doen.
Ja.
He, ook diversificeren over die verschillende smaakjes.
Nee, zeker. Ik ben nu ook een stuk meer gespreid dan ik zeg 10 jaar geleden was. Vaak heeft het ook te maken met hoe je eigen situatie verandert. Als vader ben je wat meer misschien op lange termijn gefocust. En dan ga je meer voor een wat gelijkmatiger rendement dan enorme pieken en dalen. Het is vaak hoe ouder je bent, hoe meer gespreid. Zeker als je tegen je pensioen aangaat, dan wil je dat je gewoon nog rustig kunt leven van wat je opgebouwd hebt. En wil je niet te veel volatiliteit hebben.
Ja.
Als je jong bent, kun je meer risico's accepteren. En laten we even kijken naar de rendementsontwikkeling sinds 1927. Je hebt een mooi plaatje meegenomen. Leg uit, wat zien we?
Nou, dit is dus, hè, als je kijkt, je hebt dus die traditionele 60-40 portefeuille. 60% aandelen en 40% obligaties. Nou, we hebben het nu al een tijdje over obligaties gehad. Die vind ik dus minder interessant.
Ja.
Maar aandelen vind ik nog steeds wel interessant. Alleen ik maak een hele belangrijke keuze. Maar eerst, waarom aandelen? Er zijn eigenlijk 2 redenen voor. 1, ik verwacht niet dat het model, dat jij een stukje eigenaar bent van een goed bedrijf dat dividenden uitkeert en waarvan je een beetje koersstijging mag verwachten als die winsten over tijd van dat bedrijf ook nog een beetje toenemen. Ik zie niet in waarom dat model zou veranderen. He, dus dat is 1. Het tweede is, als je dat weer koppelt aan schaarste, dan heb je dus steeds meer vreemd vermogen. He, dat zijn obligaties. En steeds minder eigen vermogen, aandelenkapitaal. Dus ook vanuit een hele simpele schaarste hoek, zonder nog even iets te vinden over welke aandelen dan. Dan zeg je ook, oké, ik heb liever eigen vermogen dan vreemd vermogen. He, dus die 2 bij elkaar opgeteld, dan verwacht ik dat over een lange termijn aandelen het gewoon goed of zelfs heel goed blijven doen. Ik maak alleen wel een belangrijke stap in het fonds, welke aandelen
dan. Ja. Ja, dat is belangrijk. Want ik heb het laatst nog met Edwin Wierda gezeten van Wierda Vermogensbeheer. Natuurlijk ook een vrij grote belegger in Nederland. En die gelooft nog echt in het model ook van stokpikken.
Ja.
Dus echt op zoek gaan naar pareltjes op de beurs.
Ja.
Hoe kies jij je aandelen dan in jouw fonds? Hoe werkt dat?
Nou ja, ik kies dus voor. Ik ben geen stokpikker. Dus dat is ook maar. Ik ben een multi-asset belegger. Ja. Maar ik maak wel een hele belangrijke keuze als het gaat welke aandelen. Hè, dus het uitgangspunt voor bijna iedereen of de benchmark is de MSCI Wereldindex. Maar daarbinnen heb je zogenaamde quality stocks, kwaliteitsaandelen. En dat zijn bedrijven die hebben een aantal kenmerken. De eerste is, ze hebben een heel sterk bedrijfsmodel. En dat betekent eigenlijk dat ze de baas zijn in hun sector. He, ze hebben het gewoon voor het zeggen. Ze hebben structurele concurrentievoordelen. He, dus dat betekent ook dat als er iemand nieuws toetreedt, dat zij niet zomaar worden weggeblazen. Ze hebben weinig schuld. Nou, we hebben het over schuld gehad. Schuld vind ik heel belangrijk. En ze hebben ook bewezen dat ze om kunnen gaan met veranderingen. Nou, dat is zeg maar de filosofische kant van kwaliteitsaandelen. Als je daar gewoon een plaatje van maakt, en die heb ik ook meegenomen natuurlijk.
Ja.
Hè, dan heb ik een kwaliteitsaandelen afgezet tegen aandelen waar we met z'n allen heel veel over praten. Groeiaandelen en waardeaandelen. Het gaat daar de hele dag over. En zeg maar de aandelen wereldwijd. Nou, waar je in dit plaatje alleen maar over hoeft te letten is de groene lijn. Dat zijn kwaliteitsaandelen. He, dus kwaliteitsaandelen.
Heb je over Google, Apple of juist
In elke sector heb je gewoon 1 of 2 partijen die weinig schuld hebben. Die ook dividenden betalen als het bijvoorbeeld een recessie is. He, dus die kun je vrij snel. En MSCI doet dat zelf ook al. Hè? Die hebben binnen die hele grote MSCI-index hebben ze een aantal maatstaven, waar we het nu net over hebben gehad. Die passen zij toe op die bedrijven. En dan blijft er minder dan 20% van alle ondernemingen die in die MSCI-wereldindex zitten, die blijven open.
Dus je houdt een kwaliteitsindex over en die kun je
dat is die groene lijn
en die kun je volgen als fonds.
Nee, die kan je kopen.
Ja, oké, maar die kun je kopen. Ja. Dus volgen.
En dan krijg je dus de groene lijn. Dus iedereen, ik vind het zo mooi altijd die discussies eindeloos over groeiaandelen versus waaraandelen. Jongens, je moet kwaliteitsaandelen hebben. Die kunnen elementen van beide hebben. Nou, en die groene lijn bewijst dat kwaliteitsaandelen hebben historisch gezien een hoger rendement en minder risico. He, dus dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Wat is die risicorendementsverhouding?
En leg nog even uit, wat zijn waardeaandelen en groeiaandelen voor de mensen die daar nog niet van gehoord
hebben? Ja, groeiaandelen. Denk even aan de techbedrijven. Dat zijn de Amazons en de Apples van deze wereld. Die waar beleggers heel veel verwachten van de toekomstige groei. Omdat ze bijvoorbeeld met hun technologische ideeën heel hard zouden moeten kunnen groeien. Waardeaandelen, dat zijn de bedrijven die eigenlijk een beetje links zijn laten liggen. Maar daarom niet slecht zijn. Daardoor ondergewaardeerd zijn geraakt. En waar uiteindelijk die waarderingspremie eruit gaat komen. Nou, die twee groepen staan altijd lijnrecht tegenover elkaar. Ik moet er nu echt om lachen. Want ik zeg dan, kijk nou even naar die groene lijn. Kijk nou even naar kwaliteitsaandelen. Je hoeft niet altijd over waarde en groei. Maar ga nou voor die bedrijven die het voor het zeggen hebben. En die op lange termijn beter scoren dan gemiddeld.
Oké, duidelijk. En dan aandelen hebben we besproken. Goud is ook een belangrijk onderdeel. Wat zijn eigenlijk de percentages? Wat zijn de gewichten van de assets in je fonds?
Ja, dus samengevat is het 55% aandelen. Dat sluit dus aan bij die 60-40 portefeuille, maar net een beetje minder aandelen. En die 40% obligaties, die richt ik dus in met die twee andere categorieën. Dat is goud 25% en bitcoin 20%. Waarbij 10% van de bitcoin blootstelling eigenlijk een vrij veilige strategie is. En 10% is echt bitcoin zelf. Hè? Maar de drie smaakjes is dus 55, 25, 20 als je het bij elkaar optelt.
En je handrem, die geldt ook voor de aandelen, toch?
En bitcoin.
En bitcoin. Ja. Kun je nog iets zeggen over die handrem die je hebt ingebouwd?
Ja, dus wat ik zelf heel belangrijk vind en waar heel veel mensen van wakker liggen als dat gebeurt, is als de beurs 50 of 60% naar beneden gaat. En wat het fonds doet, die heeft een hele bekende sentimentsindicator, gebruikt het op een slimme manier om uit aandelen te gaan of uit bitcoin op het moment dat de beurzen echt langdurig tegen zitten. En dit gaat er echt om als we dus in een great financial crisis terecht.
In slide 6 hebben we dat.
Ik zal hem er even bij pakken.
Ook laten zien, ja.
Ja, dus als we deze even bespreken, hè, dus dan zie je die rode lijn, is de MSCI Wereldindex. En die laat je gewoon lopen, een buy-and-hold strategie. Hè? Nou, dan zie je dus, laten we ons even focussen op die Great Financial Crisis in 2008, 2009. Hè, dat is de tweede grote daling die we hier in deze grafiek zien met de rode lijn. Dan gingen aandelen dus uiteindelijk 60% naar beneden. Nou, dat is ook het moment dat veel beleggers erachter komen. Had ik toch maar wat minder risico genomen. Ik denk wel dat ik 20 jaar gewoon kan beleggen en het gewoon één keer per maand bekijken en verder niks doen. Maar dan voelt dat toch eventjes anders.
Dat doet pijn.
Dat doet pijn. En wat mensen dan ook vaak doen is dat ze dan zeggen, dan ga ik alsnog verkopen als we al 40 of 20% lager staan. Terwijl je dat eigenlijk net niet moet doen. Maar ik begrijp dat. En dus die handrem zorgt ervoor, en dat is die groene lijn in deze grafiek, die zorgt ervoor dat als het sentiment op de beurs draait, en dan geeft die handremmen zeg maar een rood signaal af, dan gaan we even uit aandelen. Tijdelijk is dat. Totdat
volledig.
Het signaal... Volledig, ja. Ja, dat is denk ik ook een belangrijke keus. In deze wereld van al maar meer ETF's en beleggingsfondsen vind ik dat je een beetje uitgesproken moet durven zijn. Maar wel slim op het risico en rendement moet...
Maar het risico dat je dan misschien eruit stapt omdat het sentiment kantelt, maar vervolgens kantelt het vervolgens weer. En dan zit je aan de zijlijn. Stap je ook weer snel in als toch het sentiment dan weer positief kantelt?
Ik doe niks. De handrem gaat op rood, dan ga je eruit. Ja. Gaat hij de volgende dag, al zou dat kunnen, weer op groen, dan ga je er weer in.
Ja.
He, dus je hebt historisch gezien een paar van die flipper momenten, noem ik het maar gezien. Ja. Maar wat ik heel duidelijk wil maken, dit is geen tradingstrategie. Ja, er is ook bijvoorbeeld een periode geweest van meer dan 3 jaar, waarin het signaal continu op groen stond. Je hoeft er geen één keer te handelen in aandelen. Ja. Dit is geen handelsfonds. Het is gewoon als het nou echt door zijn hoeven zakt. Nou, en om dat verhaal even af te maken met die vergelijkingen. Dus ik zei al in 2008... gingen aandelen, 2008, 2009, met de Great Financial Crisis, gingen aandelen uiteindelijk 60% omlaag. 60%. Had je nou kwaliteitsaandelen genomen en die handrem erop gezet, dan bleef het verlies beperkt tot 16%. Dus 60 versus 16. Die 16, die vind ik, dat is nog steeds een flink verlies. Dat kan ik ook niet voorkomen. Dat zou onrealistisch zijn om dat ook te beloven. Maar 16 versus 60, nou daarvan denk ik oké. En het voordeel daarvan is dat als je dan weer erin gaat, dus als de handrem eraf gaat en het signaal gaat weer op groen, dan heb je ook snel weer een nieuwe piek bereikt. Het betekent wel dat je de eerste paar dagen, dat het heel snel draait, hè, want op die bodem gaat het heel snel, dan zit het fonds er nog niet in. Maar dat neem ik voor lief, want ik heb 16% verlies gemaakt in plaats van 60, dat ik dan de eerste paar procent omhoog mis. Dat hoort bij de strategie.
Ja. Oké, dus dat geldt voor aandelen en voor bitcoin. Nou, voor bitcoin gaan we het zo nog over hebben.
Ja.
Goud, laten we dat erbij pakken. Daar heb je dus geen handremstrategie. Daar hou je dus gewoon die 25% positie aan.
Ja, want goud is al een handrem. En dat is ook wat dit plaatje laat zien. Hè, op het moment dat aandelen het heel zwaar hebben. Dus bijvoorbeeld weer de grote financiële crisis die je in dit plaatje ziet.
De dotcom-crisis.
De rode balken, dat zijn de verliezen op aandelen die in die crisis zijn gemaakt. En de gele balken zijn de rendementen op goud. Die zijn positief. Waarom? Dus ik bouw al aandelen af als de handrem afgaat. Maar ik weet ook al dat goud ook al een hele sterke spreidende werking heeft. Dus om die dan ook nog weer gaan aan- en opbouwen, dan ga ik dingen door elkaar halen. Ja. Dus goud is die veilige haven. Dit plaatje bewijst dat het werkt als veilige haven, met name als aandelen het slecht doen. Dus die zit er gewoon als alternatieve asset class, als tegenhanger van aandelen altijd in.
Ja, en even full disclosure, dat goud ligt bij ons in de kluis. Je hebt gekozen voor fysiek goud, niet voor een papieren product. Kun je dat nog toelichten?
Nou, dat is daar heb jij me mee geholpen en andere mensen. Hè. Dus 5 jaar geleden wist ik dat nog niet, in de zin van was ik daar niet zo mee bezig. Maar ik vind als goud, ik denk dat we teruggaan naar het idee van oké, er is zoveel geld in omloop, er zijn zoveel schulden. Ik zou het best fijn vinden als een stuk van mijn beleggingen in iets is waarvan bewezen is dat het onderliggende waarde heeft. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen en waarschijnlijk alle luisteraars ook niet. En als je die filosofie aanhangt, hè, dat dat een trend is die we gaan zien, en dat zien we bij centrale banken, dat zie je bij mij, dat zie je bij jullie klanten. Dat is echt een grote stroming van geef mij maar iets waar gewoon iets onder zit. Dan moet je het ook op die manier invullen.
Ja.
En dan moet je dus een kluis hebben, en het fonds heeft dus een kluis alleen van zichzelf in Zwitserland, waar het fysiek ligt opgeslagen. En dat heb ik een beetje van jou geleerd en jouw collega's en goed inlezen. Maar dat is wel, als je dan denkt, oké, dit is waarom ik goud in mijn portefeuille wil hebben, dat het ergens daar ligt en het is waardevast, dan moet je het ook zo invullen. En dan heeft een papieren ETF, is dan denk ik net iets minder geschikt.
Ja, maar ligt ook nog eens buiten Nederland, wat ik ook wel prettig vind. In Zwitserland wat neutraler. Dus als we echt in de problemen komen hier in Nederland en men overweegt een noodmaatregel, dan is het wel prettig als het op een ander plekje ligt.
Ja, dit past allemaal bij. Ja. Als je het dan doet, doe het dan goed.
Doe het dan goed.
Nou ja, en daarvoor heb ik gekozen.
Volgende plaatje is Bitcoin afgezet tegen goud. Dus het digitale goud versus het fysieke goud. Eerst wat meer over Bitcoin. Want je gaf eerder aan dat je daar ook een split hebt tussen actief en passief.
Nou, eigenlijk twee. Kijk, Bitcoin heeft natuurlijk een hele hoge volatiliteit. Heel veel risico. Daar moet je niet voor weglopen. En dat heeft ermee te maken dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld goud, er een 15 jaar historie is versus duizenden jaren. Het zou naïef zijn als je dat niet meeneemt in de constructie van je portefeuille. Wat ik ook graag wilde, ik wil beleggers laten zien dat er een slimmere, een betere 60-40 portefeuille is. Dat betekent dus ook dat je met je risicoprofiel ook enigszins gemiddeld moet gaan zitten. Hè? Dat heb ik ook gedaan. En dat betekent dus ook dat je voor Bitcoin niet voor 50% in je portefeuille kan stoppen. Nou, dan ga je zoeken en dan heb je natuurlijk 1 Bitcoin met de handrem. Hè? Dus daar zit ook een sentimentsindicator overheen die er ook tijdelijk uitgaat. En die is wat sneller, omdat Bitcoin wat sneller beweegt. Maar het idee is achter hetzelfde. Maar wat ik eigenlijk in dat onderzoek al snel tegenkwam van hoe moet ik dat nou invullen, zie je ook dat Bitcoin als opkomende beleggingscategorie meer kansen geeft. Hè? Dus in de normale wereld zijn er een aantal strategieën waarmee je geld kunt verdienen zonder dat je veel risico loopt. En dat is arbitreren. Hè? Dus de ene prijs is hoog en de anderezelfde onderliggende ergens anders is de prijs wat lager. Nou, het zal niemand verbazen dat bij Bitcoin die verschillen groter zijn. Dus dat betekent niet dat je echt in Bitcoin belegt, maar je arbitreert bijvoorbeeld tussen de futuresprijs en de spotprijs. En dat stukje. En dat gebeurt in de normale wereld ook. Alleen de rendementen zijn hoger. Het tweede is dat het verschaffen van liquiditeit is ook een hele normale business in de traditionele beleggingswereld. En ook dat kan je doen in de crypto/Bitcoin.
Met alle risico's van die natuurlijk. We hebben een enorme deconfiture gezien van allerlei Bitcoin bedrijven. Met de FTX natuurlijk als grootste die ging. Waarbij allerlei partijen, ook veel Bitfavo, over honderden miljoenen het schip inging. Omdat ze liquiditeit verschaften en daar rendement op wilden maken. Loop je niet ook zo'n risico met je eigen fonds als je gaat spelen met dat soort mogelijkheden?
Nou, ik heb dit ook uitbesteed. Hè. Net als dat ik fysiek goud uitbesteed. Ja. Hè, dat is uitbesteed aan iemand die dat helemaal die daar een fonds van heeft gemaakt. En dat is denk ik ook belangrijk voor mij om duidelijk te maken. Ik ben een multi-asset belegger, maar ik ben geen specialist in kluisjes in Zwitserland. En ik ben ook geen specialist in de kleinste kwaliteitsaandelen van de Russell 2000 in Amerika kiezen.
Ja.
Wat ik heel goed kan is onderliggende strategieën selecteren die bij elkaar opgeteld dit doen. En wat denk ik belangrijk hier in jouw vraag is, dat deze strategieën beleggen in dollars Alleen op andere dan reguliere markten. Maar ze beleggen niet in Bitcoin zelf. Dat is mijn eigen 10% Bitcoin allocatie.
Okay.
Maar dit zijn dollarstrategieën die gewoon zeggen, ik speel arbitrage. Dat kan ik doen in de normale, noem het even de normale wereld. En in de Bitcoin wereld. Dat denk ik ook, gaat ook al een beetje door elkaar lopen. Ja. En dan krijg ik er bij de een meer voor. En uiteraard is het zaak dat je dat doet bij een platform met reserves. Dat je elke dag de boeken kunt sluiten. Dat het van jou is. Maar dat geldt bij een ETF die je koopt ook. Dat geldt bij goud wat je koopt ook. Hè. Dus dat is echt niet anders. Dus uiteindelijk moet het is het geld van het fonds. En staat het niet ergens overnight op een platform.
En Bitcoin heeft een market cap nu van uit mijn hoofd is van 900 miljard of zo dollar.
Ja.
Het gaat hard omhoog de laatste tijd. Mede ook omdat de markt zat te wachten op die goedkeuring van al die Bitcoin ETF's.
Ja.
Dus er gaat waarschijnlijk meer liquiditeit richting Bitcoin de komende tijd. Omdat de ETF's er zijn. Waardoor het makkelijker wordt gemaakt. Of zelfs mogelijk wordt gemaakt voor bijvoorbeeld institutionele partijen. Om te gaan beleggen in Bitcoin. Nu is Bitcoin 6% van de marktwaarde van goud. Waarom heb je deze grafiek er ook bij gekozen?
Ja, dus deze grafiek is iets technischer. Mijn uitgangspunt om te kijken naar een belegging in Bitcoin is als digitaal goud. Hè? Dus in deze hele digitale wereld met digitale schulden en steeds meer digitaal geld, hoe je het ook wil, denk ik dat beleggers en spaarders ook trouwens naast goud eigenlijk op zoek zijn naar een soort digitaal goud. Een digitale vorm van hard geld, om het zo maar te noemen.
Ja.
En dan kom je uit bij Bitcoin. En Bitcoin heeft een enorme first mover advantage. Hè? Ik bedoel, je ziet dat eerst was het een technologie, toen moest het een betaalmiddel worden. En eigenlijk zie je dat steeds meer mensen het omarmen als belegging en als een waardevaste belegging vergelijkbaar met goud. Nou, dat betekent dus ook, als je dan wat wil zeggen over waar kan Bitcoin heen, dan is mijn eerste startpunt ook, stel dat het een deel van de waarde van goud vertegenwoordigt. Want dan heb je een fysieke veilige haven geld en een soort digitale veilige haven geld. En dat is mijn uitgangspunt. Overigens met de ETF's kan ik ook wat doen. Nou, dan maak je een...
Ga je gebruik maken van de ETF's als fonds?
Nee.
Nee.
Dus, maar ook omdat ik die handrem wil toepassen. Hè? Dus ik denk dat het iets dichter bij het fonds moet zitten. Dat ook het fonds gewoon weer zijn eigen rekening heeft enzovoorts. Hè? Dus ik ben trouwens niet tegen die ETF's. Maar ik denk zelf dat je het nog wat mooier kan oplossen. Net als een fysieke goudbelegging. Hè, dat je nog één slag kan maken met tussenpartijen enzovoort.
Zo direct mogelijk eigenaarschap wil je hebben.
Ja, ik verwacht overigens wel.
Not your keys, not your coins, dat idee.
Dat die dat wel ook steeds meer gaan doen hoor. Dat die ook steeds dichterbij dat gaan zitten. En je moet ook heel eerlijk zijn. In een normale wereld met aandelen geeft niemand erom als die in een ETF belegt. Wie de custody doet, wie de bewaardienst heeft. Hè. En dat is eigenlijk ook wel raar. Waardoor bij de een maken we ons er elke dag druk over. En bij die andere... Dus dat is ook een beetje een punt. Nog even terugkomen op dat goud. Een digitaal goudverhaal. Die 6% wat je net noemde. Ik verwacht ook dat de totale waarde die goud vertegenwoordigt gaat groeien. Omdat ik verwacht dat we met z'n allen weer iets willen hebben waar waarde onder zit. Dus wat dit is een soort... het aandeel van Bitcoin kan groeien als digitaal goud. Maar de totale taart van goud wordt ook groter. Ja. He, daarom vind ik het ook interessant en fijn dat ze allebei erin zitten. Omdat ik van allebei verwacht dat ze kunnen gaan groeien. En dan kun je een verwachting maken. En dat is wat dit plaatje doet. He. Ga je dan op 10% of 20% zitten. Ja, dan kun je het zo gek maken als je zelf wil. In mijn uitgangspunt is een beetje tussen de 10 en 20 moet zeker lukken. En daarom is de upside voor Bitcoin. Maar dat moet je wel met een klein beetje... een korreltje zout nemen, want het gaat zo hard in deze wereld. Maar dit is mijn startpunt om te zeggen waarom ik in Bitcoin zou willen zitten.
En bij aandelen focus je op kwaliteitsaandelen. Zou het ook een idee zijn om te focussen op kwaliteitscrypto? Dus Bitcoin spreekt voor zich, maar dat je op een gegeven moment ook overweegt om bijvoorbeeld Ethereum toe te voegen of een van die andere coins. Is dat iets waar je over nagedacht hebt?
Ik heb er uiteraard heel veel over nagedacht. En twee dingen. Er is op dit moment maar één crypto. Ik zou het eigenlijk al geen crypto willen noemen. Voor mij is het gewoon Bitcoin. Wat zich kan meten als digitaal goud. Hè? Dat hebben al die anderen niet. Het tweede is, en daar heb ik wel heel veel over gelezen, is ik ben steeds meer onder de indruk van dat proof of work mechanisme. Hè? En dat betekent dus dat er gewoon moeite moet worden gedaan. Hè? Dus in dit geval is het energie moet worden opgeslagen. En zodat zo'n blockchain dus niet omkeerbaar is. En dat is bij heel veel crypto, andere crypto niet zo. En helemaal als ze geen proof of work hebben. Dus ik vind dat lastig. De enige kandidaat die zich natuurlijk vooruit duwt is Ether. En daar, dat ga ik bijhouden. En daarvan moeten we zien of die ook zo'n voorsprong op de rest kan blijven nemen. Daarna vind ik het echt heel lastig dat ik soms ook echt wel denk, oké, hoe moet je de case voor een langdurige toegevoegde waarde van zo'n project maken? Ja. Hoewel ik het mis kan hebben, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar voor Bitcoin is het, ook omdat het de grootste is, de langste, de oudste, veel duidelijker voor mij.
Ja. Hey, laatste slide en dan gaan we zo afronden. De historische volatiliteit. Mm-hmm. Wat wil je daarover zeggen?
Ja, deze heb ik eigenlijk meegenomen om een beetje te laten zien. Kijk, als het over Bitcoin gaat en over kwaliteitsaandelen ook, maar dan denkt iedereen altijd aan rendement. Maar waar ik nou ontzettend veel tijd en moeite heb gestoken is, wat betekent dat nou, zo'n samenstelling van die drie smaakjes, wat betekent dat nou voor de volatiliteit? En ik wil eigenlijk dus die 60-40 portefeuille, die traditionele 60 aandelen, 40 obligaties, daar wil ik eigenlijk veel beter dan doen. In termen van rendement ook, maar ook in termen van risico en rendement. Nou, dan moet je dus ook iets over de volatiliteit zeggen. Nou, dat heb ik hier laten doen. Aandelen, dat is paars. Dat zie je, dat zijn de hoogste. Je ziet dat die volatiliteit, dit is op een driejaarsbasis, een beetje langer termijn genomen. Dan zie je dat die liggen veel hoger. Dat weten we ook. Maar wat mij opvalt is als je naar die roze, roodachtige lijn kijkt. Dat is die 60-40 portefeuille. Die ligt ook vaak boven de volatiliteit van het Blokland Smart Multi-Asset Fund. Ik moet er wel bij zeggen, dit is een backtest. Hè? Dit is historische data. Ja. Dit betekent niet dat het in de historie gaat zien. Het is over het algemeen wel dat volatiliteiten historisch gezien redelijk stabiel zijn, in tegenstelling tot rendementen. Hè? Maar wat je hier duidelijk ziet, is die groene lijn, die is best wel stabiel. En ik wil op die volatiliteit, op dat risiconiveau gaan zitten van een 60-40 portefeuille. Het moet niet een enorm volatiele portefeuille zijn, want ik wil dat iedereen met een fijn gevoel kan instappen en niet tegen min 60 aanloopt. Dus dit is een beetje plaatje om eigenlijk een beetje de draak te steken met die 60-40, dat dit historisch gezien, moet ik erbij zeggen, nog een beetje beter is.
Ja, alleen hier staat er geen rendement bij. Dit is natuurlijk enkel de volatiliteit.
Ja, er kunnen ook nog, dan heet dan de Sharpe ratio. Nou ja, dat is nog mooier, want je hebt een hoger rendement gehaald in het verleden. Dus historisch over de 5 en 10 jaar ligt het rendement van dit fonds op 20%. Ook hier geldt weer, dat is geen garantie voor de toekomst. Nee, laat ik heel duidelijk bijzetten. Als je daar dan ook nog een lagere volatiliteit, dan krijg je een Sharpe ratio, dat is rendement gedeelde volatiliteit. Ja, die ziet er nog beter uit. Ja. Maar dit is al, ik hoop dat dit het al goed vertelt.
Dus het is eigenlijk voor mensen die gemak willen, want je hebt alle assets in één shop. Dat en mensen die op zoek zijn naar een lage volatiliteit, zodat je rustig kunt slapen in een hele explosieve wereld waarin we leven natuurlijk. Ja. Met goede rendementen. Althans kijkend, terugkijkend naar het verleden.
Ja, ik denk dat je dat goed samenvat. 1. Je wil beleggen in aantrekkelijke schaarse assets. Die zitten in de traditionele wereld, kwaliteitsaandelen, en een beetje in de alternatieve wereld, goud en bitcoin. Je wil dat allemaal op één plek hebben, want het gaat alle kanten op. En dat moet wel een beetje bij elkaar gehouden worden, zodat het risicoprofiel intact blijft. Dat doe ik allemaal voor je. En verder is het echt bedoeld als een brug tussen die twee werelden. Want ik verwacht dat die bij elkaar gaan komen.
Ja.
En dan kun je maar beter als een van de eerste zijn om dat te doen. En het laatste punt is natuurlijk dat je samen met mij belegt. Hè? Dat gaf ik er bij begin al. Ik zit er al in. Maar je belegt ook met iemand die jarenlang ervaring heeft en bij Robeco heeft gezeten. Nou ja, je kent het allemaal wel. Hè? Ja. Maar we doen het wel samen. Hè? Ja. Dus dat is ook een beetje.
En als mijn nichtje die net volwassen is, haar eerste stapjes wil zetten op beleggingsgebied, in hoeverre kan ze ook gebruik maken van jouw kennis? Kan ze een soort van spiegelen of wat voor mogelijkheden hebben beleggers die niet kunnen instappen vanwege het geld, maar die het wel super interessant vinden? Wat kun je ze bieden?
Nou ja, dus sowieso zijn hier de gewichten van de verschillende beleggingen al. Kijk, die handrem implementeren is wat lastig. Ja. Maar ik blijf ook gewoon stukken schrijven over financiële markten. Nice. Ja. En dat betekent dus ook dat als de handrem heel erg op rood gaat, dan kan ik daar een stukje over schrijven. Je kan ook verwachten dat ik over deze drie beleggingscategorieën wat meer. We gaan events doen.
En wij gaan ieder kwartaal deze video maken. Hè? Dat is ook een leuke serie die we gaan starten.
Het is niet zo dat het fonds een black box is. Hè? Kijk, dat is het vehikel waar het allemaal in zit.
Ja.
Maar dat betekent nog steeds, zoals we dit nu doen, ik blijf gewoon verhalen vertellen over waarom ik schulden vervelend vind. Hey, dus als je goed oplet, kom je in een heel eind. Waarbij het gemak, ja, dat is als je in het fonds zit. Maar het is niet zo dat ik dat niet meer ga delen.
Nee, inderdaad. Op Twitter ben je nog steeds heel actief.
Blijft allemaal hetzelfde.
Ja, en waar kunnen mensen meer vinden over het fonds? Ook welke website?
Ja, dus het fonds heeft een website, bloklandfund.com.
Ja.
En ja, dat kan niet makkelijker, denk ik.
Nee.
En daar zie je straks een presentatie, hoe je me kunt bereiken. Je kunt me een e-mail sturen, je kan me bellen, geloof ik. We hebben de belangrijkste beleggingscategorieën, de handrem, nog eens op een rijtje gezet. Je kunt je gegevens achterlaten, zodat ik contact met jou opneem. Bloklandfund.com, kan niet makkelijker.
Ja, simpel. Ik zet het ook in de beschrijving erbij.
Ja.
Verhaal, denk ik, helemaal duidelijk. Nog dingen die ik vergeten ben, die jij vergeten bent, die je nog wil toevoegen?
Nee. Nee.
Nou, ik wens je heel veel sterkte de komende tijd, Jeroen. Laten we kijken of het fonds zo snel mogelijk naar 100 miljoen kunnen knallen.
Ja, dat zou mooi zijn.
Een beetje ambitieus zijn. En, heel gaaf, Jeroen. Dank je wel voor je tijd en we gaan het volgen in totaal.
Oké, dank je wel.